Tjonge, jonge, wat een gedoe weer met allemaal knopjes. Goedemorgen, beste mensen. Een volle bak vandaag. Welkom bij deze eerste beeldvormende sessie over de strategische investeringsagenda. Er komen er nog meer. Deze beeldvormende sessie die wordt bij wijze van uitzondering wordt die uitgezonden. Dat is zodat op dit belangrijke onderwerp ook andere raadsleden, hoewel ik me afvraag wie dat dan nog moeten zijn, deze sessie nog kunnen terugkijken. En ook anderen daarbuiten. Vandaar dat die wel wordt uitgezonden. U heeft kunnen lezen wat voor indeling de presentatie heeft, die de heer Ritsema zo meteen zal verzorgen. Ik heb met hem afgesproken dat we proberen per blokje van zijn presentatie vragen te verzamelen. Dus als u daar rekening mee houdt, u kent de indeling, die hebt u kunnen lezen. Is iedereen daarmee akkoord? Dan gaan we het zo doen en dan geef ik graag het woord aan meneer Ritsema.
Ja, allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Zoals de voorzitter al aangaf, is het de eerste beeldvormende sessie over het begrotingsproces en de strategische investeringsagenda. Het gaat ook vooral over alle financiële ontwikkelingen die op ons afkomen, maar ook de strategische investeringsagenda. We zijn nog heel vroeg in het jaar, het is maart en we praten eigenlijk al over 2025. En misschien even voor de beeldvorming van, het college bereidt normaal gesproken de begroting voor in werkconferenties. De eerste moet nog komen, dus we zijn echt heel vroeg in het proces. Dus het doel van deze sessie is om te kijken, wat komt er eigenlijk op ons af, waar zijn we mee bezig en hoe ziet dat vervolg eruit? In de vervolgsessies zouden we ook ingaan op wat komt er nou bijvoorbeeld uit die opdrachten die nu spelen op het gebied van onze grote projecten. Dat is niet deze sessie. Dus ik probeer in deze sessie een beeld te schetsen over waar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig. En dat is een grote puzzel, want landelijk is er gewoon ook heel veel onduidelijkheid. Dus ik neem jullie even mee in wat speelt er allemaal landelijk, wat betekent dat hier voor de gemeente Groningen en waar zijn we op dit moment mee bezig. Het programma ziet er een beetje op hoofdlijnen als volgt uit. Ik wil eerst even toelichten van hoe ziet dat begrotingsproces er op hoofdlijnen uit. Welke ontwikkelingen spelen er landelijk? Als je afgelopen, ik weet niet wie allemaal binnenlands bestuur leest, als je daar kijkt, van ook een heel groot artikel weer over het financiële ravijn. Nou, wat betekent dat nou voor deze gemeente? Dat is drie. Vervolg van, wat beogen we nou om die strategische investeringsagenda en waar zijn we op dit moment mee bezig? En de voorzitter gaf net al aan, per blokje stel gewoon vragen. En dan aan het afsluitend kunnen we even kijken welke vragen zijn nog blijven liggen. Nou, het doel gaf ik net al aan. We willen de raad graag in een vroeg stadium betrekken. En we zien ook dat er eigenlijk wel heel veel landelijke ontwikkelingen zijn. En ook heel veel onzekerheden zijn. Die we op dit moment nog gewoon onderkennen. Maar eigenlijk nog niet precies weten hoe de komende maanden eruit gaan zien. Het heeft natuurlijk alles te maken met de besluitvorming die het demissionaire kabinet al dan niet nog gaat nemen. Maar ook wat gaat het nieuwe kabinet doen? En dat heeft echt een grote impact op alle gemeenten in Nederland. Uiteindelijk werkt natuurlijk in het voorjaarsdebat. Dat is natuurlijk richtinggevend voor de begroting. En misschien even heel belangrijk om hier te vertellen dat in de voorjaarsbrief nemen we geen investeringsbesluiten. Dat wordt wel eens gevraagd van wat doe je nou in die voorjaarsbrief? Is echt richtinggevend. En de financiële vertaling vindt vervolgens plaats in de begroting 2025 in november. En dan komt er ook meer duidelijkheid over, wat is het moment, wat doe je financieel, en wat is ook het moment dat je nou die grote investeringsbeslissingen gaat nemen. Dus in de voorjaarsbrief is echt, welke richting gaan we met z'n allen op als gemeente? Ik weet niet of hier nog het eerste blokje, dus ik weet niet of hier al vragen over zijn. Anders ga ik even door.
De heer Rustenbiel.
Ja, dank voorzitter. Ik was benieuwd of de strategische investeringsagenda vooral over de exploitatiekosten gaat. Dus zeg maar de lange termijn onzekerheid die gemeenten hebben. Of over de investeringskosten die met de projecten gepaard gaan. En hoe dat uit elkaar getrokken wordt.
De grote projecten hebben natuurlijk een bepaalde heeft een bepaalde investering. En dat raakt natuurlijk de begroting bij de exploitatie. Dus we schrijven af. Dus uiteindelijk de relatie met de begroting is, wat ga je doen? Ga je een spaarbedrag opnemen in de begroting? Hoe concreet ga je het opnemen? En uiteindelijk kun je dus best besluiten dat uit het later van de begroting, nog als een krediet wordt opgehaald bij de raden, kun je verschillende keuzes in maken. Nou, dat is op dit moment natuurlijk nog niet, hebben we nog niet uitgekristalliseerd hoe we dat gaan doen. Dus in de begroting vertaal je eigenlijk het financiële effect van, goh, wat verwachten we de komende jaar aan kapitaallast? Dat kan een spaarbedrag zijn, dat kan heel concreet voor een project zijn. Nou, als ik de nieuwe poort bijvoorbeeld kijk, hebben we in de begroting als wat spaarbedrag opgenomen, oplopen tot 6 miljoen. Dus je kan er eigenlijk allerlei keuzes in maken. En die keuze is op dit moment natuurlijk nog niet gemaakt.
Verder nog iemand? Nee? Dan gaan we naar het volgende blokje.
Misschien nog even de voorlopige planning. Nou, zoals net al aandacht gegeven, we plannen verschillende beeldvormende sessies. Het is de eerste. En hoe verder we komen, hoe concreter en hoe duidelijker het ook wordt. En uiteindelijk moet dat leiden tot het voorjaarsdebat in 17 juli. Op 3 oktober gaat de ontwerpbegroting naar de Raad. Dan krijgen we de vragencarousel, de presentatie en de meningsvormende sessie. En tot slot, het sluitstuk 13 november, de raadsbehandeling van de begroting 2025. Nou, misschien even te beginnen om even het landelijke kader te schetsen waar we mee te maken hebben dit jaar. Want die ontwikkelingen, er zijn heel veel ontwikkelingen en onzekerheden zijn gewoon groot. En dat heeft te maken met een aantal thema's. Nou, het bekende thema wat overal wordt genoemd is het financiële ravijn. Dat is een beetje onderwerp van gesprek bij alle gemeenten. Wat onze nieuwe systematiek, waar het gaat om het gemeentefonds en de groei, de afspraak die de Rijk heeft, hoe ziet het gemeentefonds eruit? Nou, kunnen we ons belastinggebied nou verruimen? Is ook al heel lang een discussie. En tot slot de herijking van het gemeentefonds. Dus hoe verdelen we de taat over de verschillende gemeenten in Nederland? Nou, het financiële ravijn vindt eigenlijk zijn oorsprong uit het regeerakkoord, Rutte. En dat is eigenlijk een optelsom van allerlei kortingen en bezuinigingen. En dat is echt een heel fors bedrag, dat is 3 miljard vanaf 2026. En dat zou voor Groningen ongeveer een bedrag van 44 miljoen euro zijn. En we hebben het aan het begin heel erg de stille bezuiniging genoemd, omdat eigenlijk het was ingeboekt en niet iedereen had door wat er eigenlijk gaande was. Nou, dat is echt de afgelopen jaar echt veranderd. Dat zie je ook terug in de media. Onderdeel van het financiële ravijn is ook de opschalingskorting. Er is ooit gezegd, alle gemeenten moeten opschalen, moeten allemaal grote gemeenten worden en dat leidt tot efficiëntie. Nou, die efficiëntie is er gewoon niet, maar de opschalingskorting is nog niet teruggedraaid. Dus een deel was ingeboekt en de rest, dit restant is nog 675 miljoen. Nou, dat is voor deze gemeente bijvoorbeeld 10,8 miljoen euro. Dat is echt een fors bedrag, structureel. Gevolg is eigenlijk dat de taken en middelen eigenlijk niet meer in balans zijn. Ik kom zo ook even terug, dat is ook aantoonbaar. Hè? Er zijn verschillende rapporten inmiddels geweest over hoe zit dat nou. Hè? En het heeft echt grote gevolgen voor eigenlijk de grote opgaves die we hebben op het gebied van wonen, energietransitie, bestaanszekerheid. En daar zit ook die link met die strategische investeringsagenda. De komende jaren moeten we fors investeren op wonen, op van allerlei thema's. En er hoort ook bij dat je voldoende geld hebt, dat er een duidelijke, solide basis is. Als je nou even vooruit kijkt, dan heeft dit demissionaire kabinet eigenlijk gezegd, die opschalingskorting, daar gaan ze in ieder geval een besluit over nemen in april en mei. Nou, wat dat dan ook is, weten we natuurlijk niet. Maar daar verwachten we nog wel wat op. En de rest zal eigenlijk op het bordje komen van het nieuwe kabinet. Nou, dit kun je ook gauw weer vergeten, maar dit is eigenlijk, ik zei net, de financiële ravijn is een optelsom van allerlei kortingen. Daar zit bij bijvoorbeeld de opschalingskorting. Daar zit bij dat we eigenlijk te weinig geld krijgen voor de groei van bijvoorbeeld, je ziet de WMO-kosten, die groeien gewoon de komende jaren. De zorgkosten stijgen gewoon. Daar krijgen we te weinig compensatie voor. Nou, ik zei net op de media, hè. Het is ook volop in de media. In het midden bijvoorbeeld het bericht wat afgelopen weekend in het Binnenlands Bestuur stond. Rechts ook het opinieartikel in de NRC, waar ook onze eigen wethouder Financiën een rol in heeft aan bijgedragen, om die problematiek heel erg te agenderen wat hier aan de hand is. Onderdeel van het financiële ravijn is eigenlijk, hoe zit dat eigenlijk met het gemeentefonds? En hoe, we hadden voorheen al een bepaalde afspraak, als het Rijk meer uitgeeft, krijgen gemeenten ook meer geld. Als het Rijk minder uitgeeft, krijgt de gemeente minder geld. Dat heeft voor- en nadelen. Het nadeel van is dat het heel instabiel wordt, hè? Dat je echt helemaal afhankelijk van wat het Rijk doet. En dat het eigenlijk geen stabiele systematiek is. Daarvan heeft het kabinet eigenlijk eenzijdig gezegd, we gaan die hele systematiek veranderen. We vervangen het door een soort BBP-systematiek. En eigenlijk betekent dat dat je groei van je gemeentefonds is gekoppeld aan je economische groei. En dat over 6 jaar. Dat lijkt heel stabiel, maar het probleem op dit moment tegenaan lopen, we hebben sprake van vergrijzing, die zorgkosten nemen enorm toe. En dat kun je niet compenseren met een 6 jaar gemiddelde van de economische groei. Dat is ongeveer 2%. Nou, de zorgkosten groeien 4-5%. Daar zit echt een heel groot gat tussen. Terwijl het voor een gemeente een wettelijk verplichte taak is. In de gemeentewet aan de andere kant ook dat gemeenten voldoende gecompenseerd moeten worden. Dus dit is ook echt onderwerp van gesprek. Ander thema wat ook wel hier een beetje doorheen loopt is de verruiming van het belastinggebied. Ook dat komt uit het regeerakkoord 2021. En deze discussie staat ook een beetje stil. Want tot nu toe is gezegd, we moeten eerst die financiële verhouding op orde brengen. Wat absoluut niet mag gebeuren is dat, er moet een verschuiving zijn. Het kan niet zo zijn dat de lastendruk eigenlijk omhoog gaat. Dus de rijksbelastingen hetzelfde blijven en gemeenten ook meer belasting gaan heffen. En er moet ook geen doel op zich zijn. Dus er moet echt wel iets betekenen en niet in de marge. Maar hier verwacht ik kort termijn geen duidelijkheid over. Laatste thema, wat ik net al zei, van het herijking. Dus hoe verdeel je de taart over de gemeente? En eigenlijk wat we zien is dat het gemeentefonds de verdeling niet meer goed aansloot bij je kenmerk van je gemeente. Je inwoonaantal, ben je een centrumgemeente, hoeveel mensen hebben een uitkering. Dat is eigenlijk aangepast. En het probleem is, als je de koek anders gaat verdelen, heb je voordeelgemeente en nadeelgemeente. Nou, in Groningen zag je dat, als je het kaartje pakt, gemeente Groningen was voordeelgemeente, onze omliggende gemeente kleurde allemaal in het rood, grote nadelen. Daarvan heeft het kabinet gezegd, we maximeren dat nu, dat hebben we verwerkt in onze begroting, maar als je de systematiek door zou voeren, zouden we eigenlijk nog veel meer geld moeten ontvangen. Alleen dan gaat het ten koste van andere gemeenten, en dat maakte dus een heel ingewikkelde discussie. Dus hier zal ook de komende jaren een vervolg op komen, maar ook dat is dus nog niet heel duidelijk wat daarmee te gebeuren. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Wat je ziet is dat er een hele actieve lobby plaatsvindt door de VNG, maar ook vanuit de gemeente Groningen. Nou, in het krantartikel is er een van, er wordt heel veel gesproken met zowel ambtelijk als bestuurlijk, met de VNG, met Kamerleden, om problematiek te agenderen. We hebben in de VNG-ledenvergadering hebben we ook als gemeente verschillende moties en amendementen ondersteund. En een daarvan bijvoorbeeld een motie van Enschede geweest van begin nou ook met teruggeefgesprekken aan het Rijk. Als het Rijk ons niet voldoende compenseert, zou je ook misschien wel ook taken moeten teruggeven waar je nu in medebewind taken uitvoert. En er zijn verschillende rapporten uitgebracht. Er is een taskforce geweest taken en middelen en die laat eigenlijk zien. Een groot deel van je begroting staat gewoon vast met wettelijke taken. Ongeveer 20-25% zou je kunnen beïnvloeden, maar heeft hele forse consequenties als je die bezuiniging gaat doorvoeren. En we hebben een ROB, dus een Raad Onafhankelijke Bestuursorgaan, adviesorgaan. En die heeft eigenlijk gezegd van, er zijn echt fundamentele keuzes nodig. En de hele systematiek zoals die nu is eigenlijk onvoldoende. Net als vorig jaar heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht, gaan ze dit jaar ook weer doen. En vorig jaar is eigenlijk gezegd van, kom in 2024, 2025 met een sluitende begroting en daarna kom een reële begroting en laat je tekorten zien. Nou, dit jaar is het advies opgeknipt in twee delen. Deel 1 is, kijk hoe je ervoor staat en ga alvast wel in beeld brengen wat het zou betekenen als die korting doorgaat. Dus maak inzichtelijk, ga het gesprek aan met de raad. Wat dat zou betekenen voor de gemeente. En richt je daarbij ook op de taken die we in medebewind, dus de wettelijke taken die we voor de Rijk uitvoeren. En dit is, noem ik meer een beetje een onderhandelingsdocument, hè, om ook te kijken van probeer nou beweging te krijgen bij het kabinet. Na de mei-circulaire volgt eigenlijk het definitieve begrotingsadvies om te kijken, wat zouden we nou moeten doen als gemeente. Zijn dat er nu toch?
Volgens mij, ja. We zijn toe aan de volgende. Zijn er vragen rond dit blokje? Meneer Dwarshuis.
Ja, dank u, voorzitter. Meneer Ritsma sprak net over het beginnen van teruggeefgesprekken aan het Rijk. En tegelijk zijn er een aantal medebewindstaken waar in de wet voor is geregeld dat wij daar voldoende compensatie voor zouden moeten kunnen krijgen. Wordt er ook gekeken naar of wij ook juridische stappen kunnen ondernemen tegen de Rijksoverheid?
Alle scenario's worden onderzocht bij de VNG. Ja, maar dit is eigenlijk een hele dubbeling in de wet. Aan de ene kant, het klopt gewoon niet. Hè? Dus voldoende geld versus... er wordt eigenlijk alles naar me aangekeken. Ja.
Meneer Zwets.
Dank. Er werd net gezegd dat Groningen nu een voordeelgemeente zou zijn. Betekent die maximalisatie van dat herfstdeeseffect dat Groningen er dan eigenlijk zo goed als zeker wel op achteruit zou gaan ten opzichte van nu?
En gemeente Groningen is een voordeelgemeente. Eigenlijk zou dat voordeel nog veel groter zijn als het niet gemaximeerd zou zijn. Dus eigenlijk is het ook misschien wel een kans. Alleen, het is natuurlijk een ontzettend ingewikkelde discussie. Aan de kant, eerst moet je de koek groter, maar ook de taart groter maken om hierover te kunnen praten. En het is natuurlijk onze collega omliggende Groningen gemeente, waar ik ook veel mee praat, is het ontzettend ingewikkeld dat je tegen Oldambt en Pekela moet zeggen, waar veel sociale achterstand is van, ja, je wordt gekort. En gaat naar Groningen of bij spreken of gaat naar de grote gemeente. Er zit een beweging achter, een uitleg achter die heel goed verklaarbaar is. Maar je moet het met elkaar voeren. Dus dit is zeker, het kan een toekomst, kan een kans zijn. Maar de vraag is wel, als je een goede verdeling van het gemeentefonds hebt, met de regiofunctie die we hebben, zouden we eigenlijk, is het een kans dat we meer geld in de toekomst zouden kunnen krijgen. Alleen het is een ingewikkelde discussie.
Zijn er nog meer vragen? Meneer Vermerres.
Ja, toch wel een vraag ook over de rol van het Rijk hierbij, want we praten de hele tijd over het Rijk en wat we kunnen doen tegen, maar zitten zij ook hier bij de gemeente echt aan tafel en zeggen jullie ook echt van jongens, dit is wat er gaat gebeuren. En want we kunnen wel de hele tijd praten over stappen richting het Rijk, maar ik ben toch wel benieuwd of het Rijk ook hier of bij andere gemeenten echt aan tafel zit.
Nou, volgens mij wordt er niet alleen in negatieve zin, maar ook juist in positieve zin heel erg veel gesproken. Als de minister ook is van wat is de opgave die we hebben als Groningen. Dus we proberen juist ons ook wel positief op de kaart te zetten van wat we allemaal doen. Hè? In Meerstad, als minister De Jonge er is of in andere, wat gebeurt, of Suikerzijde, wat gebeurt hier allemaal? Dus die actieve lobby is niet negatief. We krijgen minder geld. We proberen ook juist, perspectief te schetsen. Maar wel vanuit een eerlijk verhaal. Want je ziet gewoon wel de beweging dat gemeenten steeds meer taken naar toe, meer verantwoordelijkheid krijgen. Dus dan moet je het eerlijke gesprek met elkaar voeren. Dus maar het is wel een soort dilemma. Hè? De tijd, dit wordt heel erg vooruitgeschoven. 2026 komt steeds dichterbij. Dus gemeenten, hè, we staan onder toezicht van de provincie, moeten op een gegeven moment gaan handelen. Maar dan moet je het eerlijk gesprek ook met elkaar voeren. Dus het is niet alleen maar negatief, er wordt ook echt wel positief gekeken. En er zijn natuurlijk heel veel instillengelden die we ook wel krijgen. Specifieke uitkeringen. Maar dat is allemaal instillengeld. Dus wat je bij het Rijk ziet, is dat we heel veel instillengeld krijgen. Maar dit vraagt echt om structurele dekking, heel veel dingen we doen. Als we ons maatschappelijk vastgoed moeten vervangen, dan kunnen we niet met instillengeld doen. En dat is het dilemma waar je een beetje in zit. Dus ze doen echt wel dingen. Hè. In de crisisfase hebben ze echt veel gedaan. Maar structureel hebben we echt een ander gesprek te voeren.
Meneer Seibels.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben zelf persoonlijk niet altijd zo van de wat-als vraag. Maar ik denk dat die in dit verband wel belangrijk is. Want als we ook kijken naar de investeringsagenda zoals die in elk geval in de voorjaarsbrief van vorig jaar gepresenteerd werd. Is er een structureel dekking nodig van 2,5 miljard? Dat zal misschien alleen maar oplopen als we horen minder positieve geluiden van uit wat het Rijk nu doet. En er zit nog weinig beweging, geloof ik. Is het misschien ook goed om de wat-als-vraag te stellen. Wat als het Rijk niet met geld over de brug komt? Hebben we dan scenario's in de kast liggen of gaan we dan aan scenario's werken?
Je hebt het begrotingsadvies ook net heeft u net kunnen zien, hè? Ook van de VNG. Dus eigenlijk, de investeringsagenda, dat is investeringsgeld, dat is geen structurele dekking. 2,5 miljoen, wat het bedrag is, investering. Maar door verder vooruit te kijken, kun je juist misschien wel goede afwegingen maken. En het is ook niet zo, het is geen meerjarenbegroting, die zit deze investeringsagenda. Want voorheen keken gewoon 4 jaar vooruit. Dus je kan best kijken, wat is nu nodig? Waar kun je faseren, prioriteren, slimme opties zoeken? Dus ook niet dat je die hele investeringsagenda de komende jaren besluit over moet nemen. Dus het is ook niet, meer inzicht betekent ook meer vraagstukken, dat ingewikkelder wordt. Maar tegelijkertijd moet je weer kleiner maken. Wat is volgend jaar nodig? Wat is over 2 jaar nodig qua besluitvorming? Dus heel veel dingen hoeven ook niet op korte termijn. Hè? Dat kun je juist ook als je maar weet, als je de samenhang maar goed in de gaten houdt. Dus het is niet zo dat we bij de begroting 2025 over al die projecten een besluit moeten nemen. Je kijkt eigenlijk wat nodig is elk jaar.
Meneer Loonjoe.
Ja, dank u wel. Ik hoorde u net zeggen dat ongeveer 50% van de huidige begroting geen kerntaken betreft van de gemeente. En dat het ook lastig is om daar dingen uit te halen. Nou is het wel zo dat het coalitieakkoord natuurlijk ook allerlei goede extra investeringen laat zien. Zowel structureel als incidenteel. Wat ik daar niet uit kan halen is in dat begrotingsoverzicht welk deel daarvan behoort tot kerntaken en welk deel niet. Kunnen we die informatie ook krijgen?
Het is een beetje lastig wat je definieert als een kerntaak. Wat een kerntaak is, zal bij elke politieke partij anders zijn, denk ik, wat je onder kerntaak. Dus dat vind ik een hele lastige vraag om dat antwoord te stellen. Kijk, wat wel het onderscheid tussen wat is wettelijk, wat is niet wettelijk, waar heb je de meeste beleidsvrijheid in? Ja, die rapporten zijn er ook. Het ROB, hè, die heeft ook zo'n rapport. Waar zit nou en welke taken zit de meeste beleidsvrijheid? Als je dat rapport kijkt, zal het ook hier gelden.
Nou, laat ik maar herformuleren. Welke wettelijke taken? Ik zou graag het onderscheid willen zien in dat wat wettelijk moet en dat wat we zelf met goede bedoelingen kiezen. Maar als we een keuze gaan maken, integraal, dan heb ik wel dat totale overzicht nodig. Dus de vraag is of we die kunnen krijgen.
Ja, die moet ik even meenemen. We hebben op dit moment geen overzicht van alle wat we allemaal doen en wat wettelijk en wat niet wettelijk is. We hebben het verleden wel eens geprobeerd, want dan kun je ook heel veel discussie op voeren van is nou iets wettelijk. Maar we nemen het even mee. We gaan even naar kijken.
Zag ik meneer Dwarshuis nog zwaaien?
Ja, dat klopt. Ik had nog een vraag over die verandering van de systematiek naar meer een BBP-gerichte aanpak. We zagen in de coronatijden, daar verbaasde ik me aardig over, dat het Rijk op een gegeven moment allerlei uitgaven ging doen die buiten de systematiek bleken te vallen. Dus dat het niet trap op ging met de gemeentes, maar gelijk bleef. Speelt die discussie bij die nieuwe systematiek ook, of is die juist integraler? En het tweede is eigenlijk, zit in die discussie ook de vraag van, gaat er meer geld naar het gemeentefonds, of is dat een puur andere discussie?
Op het laatste, dat is natuurlijk eigenlijk een andere discussie. Hè? Het is meer nu van, hoe ga je om met groeien? Het eerste, ja, dat is ook een onderdeel van die rapporten, kun je ook lezen. Kijk, het Rijk heeft een aantal afslagen genomen de afgelopen periode. Er zijn ook middelen uit het gemeentefonds gehaald. En volgens zijn daar instelen voor woningbouw, is structureel geld uit het gemeentefonds gehaald. Volgens zijn er instelen regelingen voor teruggekomen, waar je als gemeente een soort kan pitchen of een plan voor kan indienen. Alleen, dat is ook een beetje raar in de systematiek. Je haalt er eens wat uit en zo is ook bij corona dingen uit het bewust gezegd. Hé, dat telt niet mee in die trap op, trap af. En het helpt niet in een stabiele systematiek. Dus ik denk wel dat die BBP in de basis gewoon een stabiele beeld geeft. Want je kan je ogen niet sluiten dat het voor een aantal ook in infrastructuur geldt. Ook die kosten zo hard stijgen en ook voor zorgkosten. Dat die BBP-systematiek eigenlijk niet voldoet. En dat is nou de discussie die ook landelijk gevoerd wordt.
Ik heb de indruk dat we naar het volgende blokje kunnen.
Ja.
Nou, misschien even terugkijken. Waar zijn we nou vandaag gekomen? We even beginnen. Goh, een begroting 2024. Waar zijn we gestart? Wat de ontwikkelingen zien we nou na de begroting 2024? En wat is nou richting de begroting 2025? Wat is nou in hoofdlijnen een beetje een handelingsperspectief, ervan uitgaan dat we eigenlijk de komende maanden, dat allemaal aan de hand van die onzekerheid, allemaal nog moeten formuleren. Hè? We zijn natuurlijk in maart, wat ik net al zei. Dus we hebben nog geen kant en klaar verhaal over hoe we het gaan oplossen. Dus met die kanttekening erbij. Wij hebben in 2024 invulling gegeven aan het begrotingsadvies van de VNG. En die zei eigenlijk, kom met 2024 en 2025 met een sluitende begroting. Dat hebben we gedaan. En vanaf 2026 maak een reële begroting. En we hebben als uitgangspunt gebruikt, worden gekort met 44 miljoen. We gaan ervan uit dat de helft wordt gecompenseerd door het Rijk. Nou, is dat veel of weinig? Elke gemeente gaat daar anders mee om. Ik denk dat we ongeveer in het midden daarmee zitten. Er zijn gemeenten die hebben alles ingeboekt, er zijn gemeenten die helemaal niks ingeboekt. Dus we hebben een reële begroting gemaakt. Dus we hebben een tekort in de basis van 2026 en 2027 van 22 miljoen structureel. We hebben aan de andere kant waar ook een aantal noodzakelijke opgaven hebben gekeken. Hey, die gaan we zoveel mogelijk incidenteel dekken. Dat heeft natuurlijk ook wel een risico met zich mee, dat die opgaven op termijn een keer terugkomen. En we hebben echt gekeken waar kunnen we zoveel mogelijk externe financieringen zetten. En dat is een beweging die ik al zei. Je ziet dat er heel veel specifieke uitkeringen zijn. Allemaal incidenteel op ISA-Gala, op van allerlei dingen die op ons afkomen. En we hebben echt gekeken welke opgaven kunnen we daaruit financieren. En we hebben bewust gekozen om naast wat we al hebben, hadden, nog geen aanvullende middelen voor grote investeringen op te nemen. Nou, en dat leidde eigenlijk tot onderstaat meerjarenbeeld, die ongeveer sluit op 22 miljoen en 2028 loopt die ietsje op. Nou, als je kijkt wat is er daarna gebeurd, voor ons is een septembercirculaire en decembercirculaire verschenen. Dat is iets voordeliger voor ons, dus het tekort wordt daarmee wat lager. We hebben een structureel voordeel, een buigerbudget leidt tot een voordeel. Aan de andere kant zien we dat de jeugdzorg, dat die echt de kosten nemen echt toe. En dat is echt wel een groot risico. Hè. We hebben ook een hervormingsagenda voor de jeugd. Op termijn moet het goedkoper en alle gemeenten hebben die als taakstelling in de begroting. Dus wij moeten eigenlijk nog 10 miljoen, de kosten van de jeugdzorg moeten nog omlaag. Maar je ziet dat de kosten gewoon stijgen. De komende maanden krijgen we meer zicht op knelpunten, hè, want dan gaan ook nieuwe knelpunten ontstaan in de organisatie waar we iets mee moeten. Daar hebben we op dit moment nog geen beeld op. Ik verwacht dat het best een aantal knelpunten zijn. Nou, daar hebben we eigenlijk dus gewoon geen ruimte voor. Een belangrijke ontwikkeling waar ik zo even op inga, de uitwerking van de strategische investeringsagenda en hoe we dat doen. Nou, dat leidt eigenlijk bij de voorjaarsbrief dan tot een soort actueel financieel beeld en een vervolgrichting. Het handelingsperspectief. Nou ja, wat zijn nou dingen waar je op kan rekenen, waar kun je niet op rekenen, waar zou je naar kunnen kijken? Ambtelijk gezien, wat ik net al zei, ik verwacht, er is een toezegging door het kabinet gegaan dat ze echt nog een besluit gaan nemen over de opschalingskorting. Nou, het mogelijke effect voor de gemeente is 10,8 miljoen. We weten niet hoeveel ruimte het demissionaire kabinet gaat krijgen natuurlijk om dit te doen, maar dit is wel, ze gaan een besluit nemen. De lobby doorzetten, en dan zijn we erg afhankelijk van het nieuwe kabinet. We moeten een keuze maken of we het begrotingsadvies van de VNG gaan volgen. En dat betekent ook dat we keuzemogelijkheden en scenario's in kaart gaan brengen. We hebben voorlopig eigenlijk heel weinig structurele ruimte voor nieuwe opgaven. Dus dat betekent echt wat. We echt moeten kijken van, goh, hoe pakken we dingen slim aan? Of hoe gaan we daarmee om met nieuwe knelpunten die gaan ontstaan? Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook, en dat is een beetje het dubbele verhaal. Aan de ene kant hebben we het heel krap, aan de andere kant komt ook heel veel geld deze regio op. In het kader van Nijbegun. Nou, hoe ga je daar dan mee om? Welke projecten in de regio ga je daaruit financieren? Dus daar moet je ook een goed verhaal bij hebben. En we willen natuurlijk verantwoord investeren in die strategische investeringsagenda. En de conclusie dan, er is op dit moment gewoon heel veel onzekerheid en daar moeten we de komende maanden verder mee komen.
Voor dit blokje. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Als we nou kijken naar wat net is geschetst, hè, over de, zoals wij ten aanzien van de reële begroting in 26, 27 en 28 omgaan, dan hebben we een tekort van 22, 21 en 29 miljoen, heb ik volgens mij meegeschreven. Hebben we dan nog niet één strategische investering gedaan? Kortom, als we nog een strategische investering doen, loopt het tekort dan op of zit daar al een verdiscontering in?
Een aantal van die strategische investeringen hebben we al gedekt in de begroting. Dat is al in het coalitieakkoord gebeurd. Een aantal voor de nieuwe poorten hebben we al wel een spaarbedrag opgenomen, maar het is al lang niet voldoende. Een aantal hebben we nog niet meegenomen. Ik laat zo even een staartje zien van ongeveer van wat ik verwacht. Wat we wel en niet in de begroting hebben opgenomen en waar we nog een besluit voor zouden moeten nemen. Dus een deel hebben we, maar een deel hebben we ook niet. Dat is een beetje. Ik snap dat het niet heel veel duidelijker daarvan wordt, maar ik zal zo even laten zien wat we ongeveer in de begroting hebben opgenomen.
Nou ja, het is zo vet duidelijk. Als u straks aangeeft wat we niet hebben, komt dat boven de 21, 22 of 29 miljoen als tekort heen. Dat is in ieder geval wat ik dan wel heb meegekregen.
We zullen, ja, dat is eens. Dus we zullen de komende jaren moeten, als je besluit om die strategische investeringsagenda uit te voeren, zul je de komende jaren moeten sparen voor die grote projecten.
Meneer Pechler.
Ja, dank. Dat besluit dat in april of mei gaat genomen worden over die opschalingskorting, wat zijn een beetje de geluiden in de wandelgangen? Hoe groot is de kans dat het de goede kant opvalt?
Ja, dat vraag ik bijna aan wat de minister gaat doen. Maar ik zou zeggen, maar dan moet je me wel niet op afrekenen. Want ik zet ook geen fles wijn op of zo. Maar ik heb wel goede hoop dat daar iets gaat gebeuren. Je ziet wel het huidige kabinet, ik weet niet hoeveel ruimte ze krijgen, dit probleem echt wel ziet. Dus dat is wel mijn. Ik verwacht wel dat er wat gaat gebeuren. Maar goed, fingers crossed, ja.
Nog. Andere vragen of kunnen we over naar de meneer De Haan?
Ja, het is een beetje wat specifiek natuurlijk, die hele jeugdzorg. Want dat blijft elke keer natuurlijk wel weer terugkomen, dat die kosten maar blijven stijgen. En we nemen nu een deel, zijn we zelf mee bezig met de basis jeugdhulp. Waar zit hem nou nu die nog steeds toenemende kosten in? Zit dat in toch meer jongeren die in de jeugdzorg belanden? Of zit het juist in de meer specialistische zorg?
Ja, ik denk dat het een combinatie is. Maar goed, het is en de prijsstijgingen die echt een grote rol spelen, maar ook, het is voor mij de combinatie. Maar ik weet niet, ik zal even opzoeken, er is ook een, ik weet niet of jullie ontvangen het rapport over, wat kun je nou doen in de jeugdzorg, of jullie ontvangen hebben, ja. Iemand knikt ja, we hebben ook gekeken welke keuzes kun je dan maken in die jeugdzorg. Dat is het rapport van KPMG en dat is best heel complex. Je ziet dat als we daarop ingrijpen, het echt forse consequenties heeft. Dus er zijn geen makkelijke oplossingen voor dit probleem. Dat is een beetje, nou ja, dus voor mij is het een combinatie.
Nog anderen? Want dan gaan we naar het ene, meneer Van der Laan.
Ja, graag toch nog even een toelichting op dat nijbegun. Ja, want dat wordt toch wel als een van de oplossingen genoemd voor de strategische investeringsagenda.
Nou, ik heb het niet als oplossing genoemd, want het is natuurlijk geld voor de regio. Maar je zou wel heel goed, daar komen we wel in de sociale agenda bijvoorbeeld, komt geld voor mentale gezondheid van jongeren. Dus je zou wel moeten kijken, wat is de ambitie van de gemeente Groningen? Hoe past die ambitie in de totale ambitie in de provincie? Dus je zou er wel naar moeten kijken. Ik weet niet wat mogelijk is. Dat is natuurlijk allemaal een beetje nog. Er zijn kwartiermakers aan de slag. Maar je zou wel naar die samenhang moeten kijken. Hè, van de op doelstellingenniveau. Wat zou je nou in het grotere doelstelling van nijbegun? Wat zou je nou helpen? Maar ja, we kunnen toch geen wensenlijstje indienen van. Goh, dit is van de gemeente Groningen. Maar we kijken natuurlijk naar de regio. Maar ik vind wel. De samenhang moet je wel gaan kijken.
Verder niemand, dan gaan we naar het ene laatste blokje, de investeringsagenda.
Ja, dan even misschien de strategische investeringsagenda. Misschien het waarom, hè. We zien de komende jaren eigenlijk, net als eigenlijk bijna alle gemeenten, maar dat is echt niet uniek voor de gemeente Groningen, een grote investeringsopgave. Dat zit hem op energietransitie, maar het zit hem ook heel erg op vervanging en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. We hebben natuurlijk in een bepaalde periode heel veel vastgoed gebouwd en die is allemaal. De komende jaren is heel veel aan vervanging toe. Nou, ik heb veel contact met mijn collega in Eindhoven. Dat is exact hetzelfde verhaal. Die hebben ook een strategische investeringsagenda. Nou, die bedragen zijn nog veel hoger dan in Groningen. Maar die veelheid van die projecten die de komende jaren op ons afkomen, in combinatie met toch wel de onzekerheid die er is, niet alleen financieel, maar je moet ook kijken wat je als gemeente aan kan. We hebben ook te maken met de arbeidsmarkt. We hebben te maken met dat aannemers druk hebben. En dat vraagt gewoon om te kijken dat je weet wat op je afkomt en om een soort afweging. En dat je gewoon ook slim en verantwoord kan investeren. En dat doen we dus door eigenlijk inzicht te krijgen in die projecten, dat het ons niet overvalt. En ook verder vooruit te kijken. Normaal stellen we een begroting op voor 4 jaar. We hebben bewust even gekeken van welke projecten komen de komende 10 jaar allemaal af. En het doel is, zoals ik net al zei, om ook gewoon dingen in samenhang te voorzien. Dus kun je slimme opties creëren? Wat zijn de mogelijkheden om te prioriteren en te faseren? Hè? Wat je vaak gewoon, zijn we niet te optimistisch? Kunnen we het uitvoeren? Zijn er combinaties van projecten mogelijk? Nou, dat zul je straks ook zien met de projecten waar we nu mee bezig zijn. Kun je inzetten op cofinanciering? En belangrijk ook om de raad natuurlijk heel vroegtijdig te betrekken. En dat is ook belangrijk om te kijken wat het niet is. Ik zeg al vaak, het is geen meerjarenbegroting. Ik noem een enorm bedrag voor de komende 10 jaar, maar het is niet zo. Dat gaan we de komende jaren 1 op 1 allemaal doen. We doen het niet alles tegelijk. We kijken elk jaar, je weet wat op je afkomt, we kijken elk jaar wat nodig is de komende 1, 2 jaar, welke besluitvorming nodig is. En dan ga je gewoon zorgvuldig kijken, wat is de samenhang, kun je prioriteren, doen we de juiste dingen. En die financiële effecten, hè, ook dat bedrag wat net genoemd wordt, die zijn natuurlijk hartstikke onzeker op middellange en lange termijn. Hè. We zijn bijvoorbeeld, als je naar warmtestad kijkt, als een warmtenet, zijn we hartstikke afhankelijk van wat het Rijk gaat doen. Of er een waarborgfonds komt, dat we ook voor onze leningen. Dat zijn allemaal dingen waar we heel erg afhankelijk van zijn. Maar het is wel goed om wel het doorkijkje te hebben, zonder dat het exacte waarheid gaat worden.
Ik begrijp dat dit blokje per statement al ongeveer vragen gaat oproepen. Nou, zullen we dat doen? Mevrouw Jacobs.
Dank u wel. De strategische investeringsagenda, hè, dat is natuurlijk een mooi woord. En daar kan iedereen ook wat bij denken. Wat is nou de strategische investeringsagenda. Is dat bijlage 1, overzicht strategische investeringsprojecten opgenomen in de voorjaarsbrief 2023? Is dat de strategische investeringsagenda?
Ja, we hebben een optelsom gemaakt van alle grote projecten. Dat is in de voorjaarsbrief van 28. Alle grote projecten die de komende jaren met name de stedelijke investeringsopgave op je afkomt. Daar hebben we een optelsom gemaakt.
Maar wat...
Met een werkwijze.
Ik heel interessant zou vinden is dat we daar een nadere duiding van kunnen krijgen. Zeg maar. Want daar zitten investeringsprojecten in. Enorm groot, hè, nieuwe muziekcentrum. Maar daar zit het vervangingsplan openbaar ruimte in. En er zit accommodaties binnensport. Dat klinkt heel erg als beheer en onderhoud. Dus dat is rijp en groen. En volgens mij als we naar de Vandalen kijken, dan zegt een agenda ons ook iets. En dat hebben we hier ook niet. Dus wanneer kunnen we daar iets meer duiding in hebben? Het zou mij alleen al helpen als ik van al die 28 projecten één of twee alinea's heb van wat is het? En dat hoeft echt niet een bedrag of wat dan ook. Maar er staat Meerstad op en er staat Meerstad Noord. Ja, ik weet het niet. Dus dat is wel wat bij mij leeft.
Nou, voor mij is het goed om inderdaad in een vervolgsessie ook meer duiding te geven wat staan aan die projecten. Waar ik het mee eens ben, inderdaad, er zit onderscheid in tussen unieke grote projecten en meer vervanging voor bij stadsbeheer bijvoorbeeld van je bruggen en dat soort dingen. We hebben ook een beetje financieel ingestoken om te kijken wat is financieel, zien we de komende jaren dat er wel iets moet gebeuren. Maar ik ben het er wel mee eens, het niveau is wat verschillend. Hè? Een Martini Plaza of een onderzoek, vervanging en beheer en onderhoud, dat kan best hele grote bedragen gaan als je een hele grote bedrag moet vervangen. Maar dat zijn wel verschillende dingen. We hebben even gekeken, wat zijn het belangrijkste, hoe telt die investeringsopgave op? Maar voor mij de oproep is duidelijk om te kijken, goh, wat valt er nou, wat bedoelen we nou precies met Meerstad en Meerstad Noord? Nou, Meerstad Noord is bijvoorbeeld zonnepark en Meerstad is de grondexploitatie Meerstad als we dat bouwen. Nou, daar is het belangrijk om de komende periode meer duiding aan te geven. Vorig jaar of het eerst gezegd, we gaan ermee werken, we hebben een soort werkwijze en het is ook geen lijstje die in beton gegoten is, maar het is meer even voor, goh, wat zien we nou de komende jaren ook financieel?
Volgende sessie meer duiding. Meneer Rustebiel.
Ja, dank voorzitter. Ja, over dat lijstje met die vier pilotprojecten is dan al iets meer bekend. Want er is namelijk een A4'tje. En dat A4'tje hebben wij al ongeveer denk een half jaar. En daar zit denk ik een analyse onder waarom daar staat wat daar staat. En ik ben heel erg benieuwd naar de analyse achter wat daar in het A4'tje staat. Want het zorgt nogal voor wat onrust, hè? Onder meer bij de schaatsverenigingen, maar ook bij de cultuursector. Dus ja, ik denk dat het wel helpt als wij de informatie krijgen die achter dat A4'tje zit. Want wij zitten er best wel lang naar te kijken. En ik had vandaag gehoopt meer te horen daarover, maar ik denk niet dat het per se komt. Dus ik hoop dat we die stukken kunnen krijgen, dat we weten wat de achtergrond van het A4'tje is met die korte alinea's.
Ik ga zo nog even in op die vier projecten. Ik zei al net, we hebben nog vervolgsessies. We zijn nog bezig met ons huiswerk. De vervolgsessies worden ook ingegaan op wat komt daar dan uit. Maar ik zal zo even uitleggen wat we aan het doen zijn. En de volgende sessie komt echt, gaan we ook echt kijken wat komt daar dan echt uit.
Nou, daarop aansluitend. U bent daar nog mee bezig. Ik zou dan ook in ieder geval de opdrachten willen zien die gegeven zijn op deze projecten. Er zijn bestuursopdrachten gegeven. Wat is die opdracht? Dan kunnen wij straks, als u klaar bent met de analyse, ook zien wat daarop teruggekomen is. Maar het geeft ons wel meer richting. En wat betreft de vraag van mevrouw Jacobs, daar sluit ik wel op aan. Dit is een lijstje met begrippen. U heeft het steeds over een optelsom, maar er staat geen getal bij. Dus de vraag is wel, tijd en middelen zouden wel op zo'n investeringsagenda in ieder geval zichtbaar moeten zijn. Anders is het geen investeringsagenda wat mij betreft. Dus de vraag is of dat kan. Van sommige projecten zal niet helder zijn. Dat komt ook door die appels en peren. Als we het over accommodaties binnensport hebben, ja, dat is van een hele andere orde dan gewoon een project wat we gaan doen. Ik snap dus ook dat er dan daarnaast wat anders komt te staan. Maar kunnen we dat overzicht krijgen met tijd en middelen?
Ik had de indruk dat de volgende beeldvormende sessie er meer duiding gegeven zou worden als antwoord op mevrouw Jacobs. Ik weet niet of dat nog nader toegelicht kan worden.
Voor mij gaan we daar. Ik ga zo even in op de opdracht zoals die in de brief ook stond. Hè. Wat zijn we nou, waar zijn we nou aan het kijken met die vier grote projecten? En de volgende sessie gebruiken we om meer duiding te geven. Kijk, we zijn een soort nieuwe werkwijze begonnen. En die werkwijze zijn we nu al aan het volmaken. Want in het verleden keken we eigenlijk 4 jaar vooruit. En je wil je niet verrassen. Dus we zijn begonnen met een nieuwe werkwijze. Nee, daar zijn we nog niet. En het is steeds verder om die werkwijze gewoon te verfijnen. Dat is een beetje het doel waar we mee bezig zijn. Hebben we dan alles achter de komma nauwkeurig? Nee, die hebben we nog niet nauwkeurig. Voor die 4 projecten hebben we een start gemaakt. Daar kom ik zeker op terug. En daar zal de komende sessies echt meer duiding aan geven wat het dan betekent, wat de opdracht is, wat er uitkomt. En dan een soort begin van die nieuwe werkwijze.
Research.
Dank voorzitter. Ja, een beetje in het verlengde met de vorige sprekers. Ja, want ik ben het er wel redelijk mee eens dat het nu meer een soort boodschappenlijstje is dan een agenda. Maar u gaf aan dat het doel van die agenda is om die investeringen in samenhang te zien. En ik vroeg me af wat dan de specifieke reden was dat we bij die vervolgsessie dan over 4 projecten gaan spreken en niet over de gehele agenda. En is dat dan omdat daar dan, zoals u zei, in de komende 2 jaar besluitvorming over vereist is?
Ja, dat klopt. Omdat die 4 projecten echt hele grote projecten zijn. Ook voor de stad zijn het echt hele grote projecten. En dan ontkom je niet aan om die samenhang nog eens een keer te bekijken. Als je kijkt naar het financiële beeld wat je doet, dan moet je nog eens een keer kritisch tegen het licht houden. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En dat zijn projecten die de komende, dat zijn allemaal gerelateerd aan ook vastgoed wat echt af is straks. Waar we echt gaan mee moeten. Dus daar moet je echt een slag mee in slaan. En dan moet je ook echt gaan kijken, wat is de samenhang? Zijn we goed bezig? Ook in relatie tot het financiële beeld. Zijn we flexibel genoeg? En daar zijn die vier projecten eruit gehaald. Want het zijn echt hele grote projecten voor de stad Groningen. En dan staat ook de vraag van, nou, kun je dat allemaal tegelijk? Of wat zijn de keuzes die je kan maken? Dus je kijkt er nog eens een keer kritisch naar. Dat is eigenlijk wat je doet.
Mevrouw Poelstra.
Ja, dank u wel. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Allereerst, want binnen die 4 projecten is ook Museum aan de A. Die voor mij niet als een heel groot project kan. Want er staat ook in de brief bij van, daar spelen dingen. Dus dan denk ik van, ja, maar wat is dat dan? En misschien daarop aansluitend, u heeft het over een nieuwe werkwijze. En die is dus anders dan een meerjarenbegroting. Maar ik kan me dat voorstellen dat voor jullie intern op een andere manier werken. Maar om er wat gevoel bij te krijgen, wat betekent dat dan? Concreet, zeg maar, dat er op een andere manier gekeken wordt dan een meerjarenbegroting bijvoorbeeld.
Nou ja, meerjarenbegroting. Stel je voor dat afgelopen oktober een besluit was genomen over de nieuwe poort. Was dan de inzicht bij de raad geweest wat er nog meer op af zou komen qua projecten? Dat is een vraag van, neem je een bewust besluit? Het is een politiek besluit over welke keuze je maakt, maar neem je hem goed in samenhang? En dat is wel de vraag. En je kan een begroting maken voor 4 jaar. Alleen ik denk dat deze tijd, als je kijkt naar het grote maatschappelijk vastgoed wat vervangen moet worden, de financiële onzekerheid, dat je echt verder vooruit moet kijken. En dan is er dan een lijstje, ben ik mee eens. Maar je begint echt met een werkwijze, nog eens kritisch gaat kijken, zijn we met de goede dingen bezig? En wat is de samenhang tussen die projecten?
Meneer Van Hoorn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken of ik het ook goed begrijp, ook een beetje op basis van de vragen die tot dusver gesteld zijn, ook richting een ambtenaar en niet zozeer richting een wethouder. Is het ook zo dat de strategische investeringsagenda, het grote verschil met name is dat we niet meer 4 jaar vooruitkijken, maar 10 jaar vooruitkijken, dus dat er eigenlijk eerder meer informatie wordt gegeven en dat dat automatisch als gevolg heeft, dat je dus ook als je eerder informatie krijgt, ook minder informatie kunt geven, juist door de grote onzekerheid die we meewegen.
Voor mij is dat, klopt dat. Dat is precies wat je doet. Nou. Hoe verder vooruit, hoe onzekerder het wordt. En tegelijkertijd wil je het samen ook wel aanbrengen.
Helder. De heer Van Soelen.
Dank, voorzitter. Ja, ik werd even getriggerd over Warmtestad. Dat is al een project waar we al veel hebben in geïnvesteerd. En u zei ook net van, ja, dat is ook afhankelijk zo'n project of er nog wordt doorgeïnvesteerd voor of we middelen vanuit het Rijk krijgen. Dus dat komt bij mij de vraag op van, zijn die risico's ook goed in beeld? Van die projecten van, nou stel je voor, je investeert niet meer verder in de toekomst. Wat doet dat met het geld wat we er al in hebben geïnvesteerd? Ook als je kijkt naar de ambities en de doelstellingen die aan zo'n project hebben gehangen.
Nou ja, om het risico te voorkomen, ik heel specifiek op 1 project in gaat. Voor Warmtestad is een besluit genomen door de raad om 2A uit te voeren. De vraag is om nog verder te groeien. Daarvan staat ook in de raadsvoorstel van, goh, daar kijken we naar externe financiering, we kijken naar het Rijk. Dat vraagt een schaalsprong qua investeringen. En dat kun je niet alleen, misschien wel niet alleen doen. Dus daarom is het goed, het is meer hoe financier je de verdere schaalsprong. Dat is misschien wel de vraag.
We gaan zo verder in op de projecten, heb ik gezien op het lijstje. Meneer De Haan nog.
Ja, als je kijkt naar dat lijstje, dan zijn veel dingen natuurlijk niet nieuw. En ook de hele financiële situatie van de gemeente is natuurlijk ook niet nieuw. Heb je in die zin niet veel te veel van die keuzes en beslissingen die je gemaakt hebt niet veel te lang voor je uitgesteld, dan had je niet al veel eerder moeten gaan sparen voor bepaalde grote investeringen. Dus dat je uiteindelijk te lang gewacht hebt.
Deze begint wel een beetje op het randje van een politieke vraag te komen, meneer De Haan. Dus ik wil meneer Ritsma niet in verlegenheid brengen op dit punt. Zijn er nog meer vragen? Nee, dan geef ik het voor het vervolg de heer Ritsma weer het woord.
Nou, er werd net al gerefereerd aan het lijstje die in de voorjaarsbrief zat. Nou, dit zijn de projecten waar het dan om gaat, waarbij de eerste vraag zou kunnen zijn, god, er waren 28 naar 25. Nou, we hebben een aantal dingen wat samengevoegd. Deze zal straks ook weer in de voorjaarsbrief terechtkomen. Nou ja, we hebben nu al je ziet unieke grote projecten en meer de overige investeringsprojecten. Dus dan zie je ook zien dat we zelf gaan kijken. Zo, nou, er zit wel een verschil in schaalgrootte, dat klopt. Maar dit is het lijstje zoals het nu is.
Meneer Loan, u wil toch nog even terug naar het vorige plaatje?
Ja, toch even om het helder te krijgen. Dit is een ander lijstje dan in de bijlage zit bij deze sessie.
Ja.
Hoe kan dat?
Nou, dit is het meest actuele lijst. Voor mij de voorjaarsbrief, de lijstje die in de sessie, ik weet niet, verspreid was, waren 28 projecten. Een aantal projecten hebben we samengevoegd. Hè. Bijvoorbeeld de accommodaties van het onderwijs zit nou in de onderwijshuisvesting. Dus het staat onder wat de verklaring is. Meerstad Noord en Meerstad hebben we onder Meerstad geschaard. Dus er zitten geen nieuwe projecten toegevoegd. Of het is exact hetzelfde lijstje, alleen met bepaalde dingen even samengebracht. Dus het is puur even ambtelijk een nieuwe versie van het lijstje, maar het zijn dezelfde projecten.
Ik zag ook een onderscheid in twee groepen. Dat zag ik in het lijstje in de bijlage ook niet.
Nee,
Nee, maar goed, ik wil graag wel de meest actuele informatie hebben. Ik weet niet of er nog meer lijstjes zijn.
Volgens mij hebben diverse fracties de behoefte om bij de volgende beeldvormende sessie meer duiding te krijgen op aard, verschil van die verschillende projecten, zeg ik nu maar even voor het gemak. En volgens mij is die toezegging gedaan. Dus het nog preciezer krijgen vandaag. Ik geef meneer Ritsema graag de gelegenheid, maar volgens mij was dat het punt wat we hebben afgesproken. Zijn er meer vragen op dit moment? Mevrouw Dubiani.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als dat lijstje misschien even terug kan komen, want ik was namelijk benieuwd of daar of jullie dan ook ruimte meenemen wat betreft de externe financiële mogelijkheden met dat lijstje. Want dat benoemde u zo net ook met de presentatie hiervoor, dat jullie ook kijken naar externe financiële mogelijkheden. Nijbegun is één daarvan. Maar zijn er ook andere opties voor bepaalde projecten waar jullie ook naar kijken?
Ja, je zou dus eigenlijk voor die projecten ga je kijken. Dat geldt ook voor Warmtestad. Hebben we bijvoorbeeld al subsidie 21 miljoen van het Rijk gehad. We zijn op al die projecten ook aan het kijken. Dan gaan we namelijk van waar kunnen we ook subsidiemogelijkheden benutten. Hè? De suikerzijde hebben we subsidie gehad, Stadshavens ook. We zijn bij al die dingen, heel vaak is het ook cofinanciering. Hè? Dus wij kijken bij al die projecten, waar liggen de subsidiekansen? Waar zitten de externe financieringsmogelijkheden? Dat is ook het doel om verder vooruit te kijken. Waar moeten we nu al een extra stap gaan zetten? Maar het gaat om cofinanciering.
Gaat u door.
Even om te starten. Wij hebben in 2023, daar heeft u een brief over gehad, 4 projecten die waren wel met een nieuwe blik onder de loep genomen. En heeft te maken, waarom die 4 projecten, heeft te maken met omvang, noodzaak en urgentie. En de mogelijke samenhang. Dat zijn dan Kardingen, Martini Plaza, Nieuwe Poort en Museum aan de A. Nou, Museum aan de A is een kleinschaliger, veel kleinschaliger project dan Kardingen, Martini Plaza en Nieuwe Poort. Maar dat hebben we gedaan om die redenen die boven staan. Het is een grote omvang. We moeten dan redelijk korte termijn een besluit over gaan nemen. Maar we moeten daar nog eens een keer kritisch naar kijken. En hebben we eigenlijk naar alle mogelijkheden gekeken in de voorfase. Goh, kunnen we nog eens een keer kijken naar het programma van eisen, naar de locatie, naar de fasering, financieringsmogelijkheden. En je zag in die eerste beoordeling dat zo'n pilot veel oplevert. Je ziet dat eigenlijk de samenhang misschien wel best groot is tussen die projecten. En ook kan leiden tot lagere kosten. Daarvan hebben we gezegd, dat hebben we ook aangekondigd in de brief die is gestuurd. Er is een noodzaak om dat verder uit te werken. Nou, in die verdere uitwerking, daar zitten we eigenlijk nu middenin. Dus die uitkomsten hebben we nog niet. Die komen inderdaad in de volgende sessie, gaan we die uitkomst ook verder bespreken. Ik kom zo even bij de opdracht, zoals we die ook hebben verwoord. En de bedoeling is in de voorjaarsbrief u uitgebreid te informeren over wat is nou die verdere uitwerking, wat zijn de financiële consequenties en hoe zou je er nou verder mee om kunnen gaan. vervolgstap is, in de begroting 2025 ga je kijken, hey, moet je nou een soort spaarbedrag gaan opnemen of hoe ga je om met de investeringsbeslissingen? Dus we zijn echt nog bezig om het huiswerk te doen van, goh, we zitten in die verdere uitwerking.
Minister Wets.
Ja, dank. Dus als ik het goed begrijp, bij de begroting 2025 hebben we in ieder geval meer duidelijkheid van wat zijn nou de financiële, wat is de financiële impact voor die vier projecten. Is er ook al zicht van wanneer er bekend is van al die projecten van wat gaat dit in de toekomst eventueel ongeveer kosten?
Ja, wat we elk jaar gaan doen is dan gaan kijken van die hele lijst, wat is de komende 1 of 2 jaar nodig? Dus we hoeven niet te besluiten nemen over al die 25 projecten. We gaan gewoon kijken wat is 1 en 2 jaar nodig en die houden we nog een keer kritisch tegen het licht. Wat is mogelijk? Wat zijn de dwarsverbanden? En die nemen dan met de voorjaarsbrief, die komen gaan aan. En dan komt het volgproces in de begroting. Dus elk jaar gaan we het gewoon kritisch weer balans. En dat betekent niet dat je al die projecten elk jaar helemaal over de kop moet gooien. Het is puur kijken, wat komt er binnen 1 of 2 of 3 jaar op je af en waar moeten we nu wat mee? En dat maakt dat lijstje echt een stuk kleiner.
Is het idee dan ook om dat lijstje dan elk jaar bij te werken? Dat er dan weer nieuwe projecten opkomen, dat het lijstje dan weer groter wordt? Of dat er projecten weggaan?
Het is geen statisch lijstje, dus volgens mij is elk jaar moet je kritisch tegen het licht houden, wat is nodig, daar kan een project opkomen, dat klopt. Dus het is eigenlijk een werkwijze, het is echt een werkwijze die je elk jaar tegen het licht gaat houden. Dus het zit natuurlijk niet in de eeuwigheid vast, nee.
Meneer De Haan.
Je gaf aan het begin van, hey, de VNG vraagt ook om inzichtelijk te maken wat er met de gemeente gebeurt als je die kortingen niet gaat terugdraaien. Wat is de samenhang tussen dat wat je bijvoorbeeld gaat doen en die strategische investeringsagenda, bijvoorbeeld ook voor je begroting?
Op lange termijn kan natuurlijk betekenen dat je bepaalde projecten niet uit kan voeren omdat je te weinig geld hebt. Dat zou kunnen. Maar dat zijn allemaal keuzes, dat is echt een politieke afweging natuurlijk. Die keuze, kijk, VNG, als ik kijk eerst naar je medewinsttaken. Dus dat betekent dat je misschien ook in VNG-verband in gesprek moet gaan over welke taken ga je teruggeven. Dat is ook de lijn die in het college een beetje gevoerd wordt. Daarnaast moet je ook kijken, wat is haalbaar? En dit heeft echt consequenties. Dus op lange termijn zou het kunnen betekenen dat je niet alles kan uitvoeren zoals je dat heel graag zou willen. Maar goed, dat is niet uniek aan Groningen. Dat is op dit moment het dilemma van alle gemeenten in Nederland.
Meneer Zwets.
Ja, sorry, ik roep toch weer een beetje vragen op. Want ik snap dat zeg maar, die lijst is gemaakt voordat we in de lange termijn kunnen kijken. Alleen op het moment dat we eigenlijk nog geen idee hebben wat daarvan de kosten zijn, hoe kunnen we dan nu al afwegen van oké, we moeten deze 4 projecten wel of niet allemaal gaan uitvoeren. Want dit komt nog in de toekomst aan. Terwijl we dan niet weten wat dus de grootte is van die dingen in de toekomst.
Ja, we hebben natuurlijk wel een inschatting van die grootte van de toekomst. Alleen voor een aantal projecten waar het dichterbij komt, daar ga je dus echt heel gedetailleerd ramingen maken. Wat allemaal voorgelegd. Dus je hebt natuurlijk wel een indicatie. Maar het is belangrijk om die samenhang te blijven zien. Dat het ene project het andere project niet onbedoeld op slot zet. Dat is volgens mij het doel wat je hiermee hebt. En het is, ik heb het al 3 keer, het is geen meerjarenbegroting, het 1-op-1 dat uitkomt wat er is. Het is gewoon een soort, noem het agenda of je mag het ook anders noemen. Het is een soort planning voor de komende jaar. Wat komt er nou op je af als gemeente? Net zoals je dat voor heel veel 10 jaren plannen doet. En dan is het advies van ga niet alleen 4 jaar vooruit, maar kijk verder vooruit. En dat is wel eigenlijk wat we aan het doen zijn. En natuurlijk leidt dat heel veel tot onzekerheid van klopt het wel? En nee, dat weten we allemaal niet. Maar het is wel goed om het te doen.
Hoe heet die man ook alweer? Ga de gang.
Er zijn natuurlijk ook wel andere investeringen die nu niet op lijstje staan. Een biotoop in Haren of een rondweg in Ten Boer. Die staan allemaal niet op lijstje. Worden die dan eventueel later toegevoegd? Of is de grote daarvan anders, waardoor ze hier niet op staan?
Ja, ik zei, het is geen statisch lijstje. Dus je zal ook zien, je hebt meer jaren plan sport. Daar zitten ook een heleboel individuele investeringen onder. Ook daarvan kijken verder vooruit, wat is de komende jaren aan sportvoorzieningen nodig? Daar komen ook weer dingen uit. Dus het is geen statisch lijstje van alles wat niet op lijstje staat, doen we niet of zo. Hè. Het is even een doorkijk, wat zijn nou echt de wat grotere dingen wat op ons afkomen.
Meneer Sijbels.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben wel benieuwd wie bepaalt de samenhang.
Uiteindelijk gaat de raad natuurlijk over de keuzes. Dus het is goed voorleggen van keuzes.
Voorzitter, graag een vervolgvraag. Dat stipt denk ik wel aan dat het inderdaad belangrijk is dat we zoveel mogelijk inzicht krijgen. Ook in dat lijstje, hoe dat lijstje samengesteld is, tot stand gekomen is. En waar bepaalde keuzes op bepaalde plekken zijn gemaakt. Kijk, wat voor mij heel erg een dilemma is, ik loop al vrij lang mee. En in 2016 werd gezegd dat Oosterhamrik-tracé, dat moet eigenlijk morgen aangelegd worden. En nu zie ik het Oosterhamrik-tracé in de verre toekomst. Nou vind ik dat minder een probleem. Maar dat is voor de mensen die daar wonen toch wel weer een stukje onzekerheid richting de toekomst. En ik denk dat het ook belangrijk is dat wij er ook bij stilstaan dat sommige keuzes die wij in het verleden hebben gemaakt en in de toekomst moeten maken, wel ook onderdeel uit moeten gaan maken van de afweging die wij maken rondom strategisch investeren. Dit is bijna een politiek statement dan een...
Ja, die indruk kreeg ik al
van de vraag. Sorry, voorzitter.
En daar wil de wethouder op reageren. Nou, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. En dank ook de raad dat ik dan even iets mag zeggen, want dat is eigenlijk niet mijn rol vandaag. Maar ik kan me wel voorstellen dat op sommige raadsleden of raadsfracties de strategische investeringsagenda voorkomt als een lijstje van projecten met al dan geen politieke prioriteit. Maar dat is niet eigenlijk hoe het college dat lijstje hanteert. Het is echt heel droog van wij willen ons werk goed doen in de raad in een positie stellen om politieke keuzes te maken. En als wij niet voor onszelf een klein beetje overzicht creëren van wat komt er eigenlijk allemaal aan, dan kunnen we dat ook niet aan de raad laten zien. En als de raad zegt van ja, er horen hier nog bepaalde dingen bij op dit lijstje, dan kunnen we het daarover hebben. Maar ik denk dat je terughoudend moet zijn in het lijstje van projecten wat per jaar, misschien wel per half jaar gaat veranderen. En wat vooral voor de mensen die in onze financiële afdeling aan het werk zijn, helpt om de boel te structureren en vooruit te kijken, dat een soort van politieke agenda gaat worden. Ik denk niet dat dat de goede definitie is van een strategische investeringsagenda. De politieke agenda is een afgeleide daarvan. En dit lijstje helpt ons om u goed in staat te stellen om politieke keuzes te maken. En volgens mij begrijpen wij ook wel dat er behoefte is aan wat meer uitleg van wat zijn die projecten dan. Dus daar gaan we wat tekst aan toevoegen. Volgens mij vraagt u ook van kan er eens een globale fasering aan toevoegen worden van welke projecten zouden dan ongeveer kunnen gaan spelen. Kunnen ook al iets over zeggen. En als u zich afvraagt waarom staat een bepaald project er nou niet op, dan kunnen we daar ook al een keer iets over zeggen. Maar wij willen u aan het stuur zetten als raad en dit is gewoon een hulpmiddel voor het college. En ik denk dus echt dat heel belangrijk is dat we dat met elkaar op die manier hanteren. Want anders dan kom je niet op een goede financiële afweging uit, maar dan draaien we het eigenlijk om. Dan gaan de politieke afwegingen aan de voorkant al bepalen waar de mensen vanuit financiën mee aan het werk gaan. En volgens mij is dat niet de goede volgorde. Helpt dit een beetje of wordt het hier juist ingewikkelder van? Vinden jullie daar hele andere dingen van? Want ik merk dat het best wel politiek wordt richting onze concerncontroller steeds. En dat is niet helemaal zeker Wat er vandaag de bedoeling is.
Meneer Loonjoe.
Ja, dank voor de toelichting van de wethouder. U heeft daar aangegeven wat de strategische investeringsagenda dan niet is. Het is geen politieke agenda. Maar wellicht helpt het als u dan zo goed mogelijk probeert te definiëren wat het dan wel is.
Ik denk eigenlijk, dank voor de uitnodiging. Ik denk eigenlijk dat al een paar keer is aangegeven door onze concerncontroller.
Wacht even, nou hoor ik meneer.
Ja, ik snap heel goed wat wethouder Nieuwhuis doet. En ik heb het met het wethouder eens, want het wordt bijna gedwongen door de mate van politieke vragen richting onze ambtenaar. Maar deze, inderdaad wat de wethouder ook terecht aangaf, het is een beeldvormende sessie waarin de wethouder ook geen rol heeft. Ondanks dat hij daartoe gedwongen wordt door de politieke vragen. Alleen het politieke debat hoort niet op dit moment plaats te vinden. En al zeker niet via onze ambtenaar. En met betrekking tot de duiding, wat is dan een strategische investeringsagenda? Maar mijn beleving is dat precies wat de heer Ritsma op dit moment probeert uit te leggen daar waar we in het blokje strategische investeringsagenda zijn. Dus wellicht als we dat blokje afwachten, dat daar wat meer duidelijkheid over komt.
Eigenlijk maant u de voorzitter op een wat onvriendelijker manier om nog een keer te zeggen dat het geen politieke discussie is. Maar ik zat ook wel op het punt om de heer Ritsma te vragen zijn presentatie af te ronden en dan eventuele vragen die er nog over zijn, om die dan te stellen. Want anders blijven we rond dit onderwerp, wat is het nou precies, hoe wordt het geduid de volgende keer, blijven we ronddraaien. Meneer Ritsema. Meneer Terveen, toch nog?
Nog een korte vraag. Zeg maar, ik vind ook nog wel lastig grijpen is dat we nu een besluit nemen. Wanneer beginnen dan de kosten te lopen van die projecten? Juist omdat we natuurlijk met batenlasten en bedoel, het gaat om hele grote miljoenen, maar per jaar is dat ook expliciet onderdeel van waar jullie nu mee bezig zijn en gaan we die informatie ook krijgen?
Ja, daar maakt er onderdeel van uit. Hè? Dus inderdaad, als je vandaag een besluit om een nieuwe poort te bouwen, is die over 5 jaar, wij spreken, komende kapitaallast in de begroting. Dus dat betekent dat, dat het langere tijd duurt voordat die in de meerjarenbegroting komt. Dus dat maakt onderdeel uit van die planning ook. Hè? Wanneer, als je nu een besluit neemt, wat betekent dat financieel en wat is het effect op de begroting, op de meerjarenbegroting?
Gaat u door.
Ja, dan kom ik even bij het vervolg op, de 4 projecten, zoals u ook in de collegebrief heeft gestaan van 13 september 2023, waar op dit moment dus eigenlijk de nadere uitwerking op plaatsvindt. En waar in de volgende sessies dus nader wordt ingegaan. En, voor de nieuwe poort betekent het, hè, de stationsgebied is de focuslocatie, door de raad besloten. Maar in deze fase kijken we dus ook naar een andere locatie, het voorterrein van de Zuiken. Dat wordt onderzocht en vergeleken. Kijken op het stationsgebied of ook stedenbouwkundig of daar meer ruimte kan worden gemaakt, want daar best krap is daar. We kijken naar parkeren, maar we kijken nadrukkelijk naar hoe zit dat met het programma van eisen. Kunnen we daar nog een tandje minder en wat betekent dat dan? Dat zijn vragen die op dit moment worden uitgewerkt en waarvoor de volgende sessies ook gewoon antwoorden komt en uiteindelijk een voorjaarsbrief een soort richting moet geven. Hoe gaan we hier dan verder mee? Wat doen we met de oogst van die opdracht die het verstrekt? En dit is eigenlijk de vraag van goh, wat in de brief staat. Dit zijn we nu eigenlijk aan het afronden op dit moment. En daar zijn de volgende sessies ook voor bedoeld.
Mevrouw Dubiani, meneer Swets en mevrouw Jacobs.
Hele technische vraag dan. Wordt hier ook gekeken naar de samenhang met bijvoorbeeld een ander groot project?
Al die projecten kijken naar de samenhang tussen die projecten. En die samenhang is er.
Meneer Swets.
Dank u, voorzitter. Ja, als ik het goed begrijp, krijgen we dus in ieder geval de uitkomsten van de onderzoek naar een nieuwe poort voor de sessie van 10 april, als het goed is. Geldt dat ook voor alle anderen? Want ik zie dat er heel veel van die projecten staat een second opinion of een business case wordt uitgewerkt. Zijn alle antwoorden daarop al bekend bij de volgende sessie als we het daarover hebben?
De uitwerking van de vervolgvragen wel, de second opinion, hoe je verder gaat, maakt onderuit van het vervolgproces. Kijk, het is een proces waar we in zitten. Dus, kijk, het college heeft er ook nog niet eigenlijk openierend over gesproken in een werkconferentie voorbereidende begroting. We zijn echt heel op tijd met dit. De stukken worden nu ongeveer aangeleverd. Dus we zijn echt heel vroeg met dit. De uitkomsten zijn er wel in concept, maar het college moet er ook nog goed over doorspreken. Dus dat gaan we de komende periode dus echt doen.
Mevrouw Jacobs.
Met het risico dat hij politiek is, maar hij is niet politiek bedoeld. Dus, maar ik zie de. Ik heb ook iemand zit die vlakbij mij en die zegt alles wat we doen is politiek. Dus laat ik daar maar bij houden. Maar over die 4 projecten. En ik snap dat die niet willekeurig gekozen zijn, hè, want zo geloof ik jullie ook niet. Maar dat is natuurlijk wel de vraag van waarom deze 4? En betekent dat dan dat we deze 4 als eerste doen en inmiddels is 28, 25 geworden? Daar zoek ik wel naar om juist straks een verstandige keuze te kunnen maken over een gehele investering. En hoe helpt het? En uiteraard had het me geholpen als alle 25 tot op de punt en de komma waren uitgewerkt en in een tabelletje waren gezet. Maar ik weet ook dat dat niet kan. Dus maar dit is nu wel een vrij klein deel, zeg maar. Dus als daar nog een grote investering over tussendoor fietst op nummer 2a of zo, wat hebben we dan aan de uitwerking van deze 4. Ik hoop dat u hem technisch kunt beantwoorden.
Voor mij het technische antwoord is dat hier gewoon urgentie op zit. Hier moeten we naar kijken, want het vastgoed is gewoon zowel op de Oosterpoort als Martini Plaza. Daar is echt wat aan de hand. Dat kunnen we niet jaren blijven uitstellen nog. Dus hier is urgentie om daar nog eens kritisch naar te kijken. En daar houdt ook bij, het is een hele grote investering voor de stad. In het kader van een financiële situatie moet je ook die kritische vraag stellen. Zijn we de goede dingen mee? Hoe is de samenhang? Dat is het antwoord.
Ik wil graag, voordat we naar het slotblokje vervolg gaan, dat de heer Ritsema nu zijn verhaal verder afrondt en dat u even de vragen opspaart.
Het tweede project is Kardingen, het sportcentrum. En daar kijken we onder andere ook naar de schaatsfaciliteiten. Het is een regionale voorziening. En brengt aanzienlijke kosten met zich mee. En daar kijken we, welke mogelijkheden zijn er om cofinanciering te krijgen van onze mede-overheden. Omdat het een regionale voorziening is. Maar we werken tegelijkertijd ook een uitwerking uit zonder de schaatsfaciliteit. Wat zou dat nou betekenen? En we kijken naar parkeren daar specifiek. En wat net al gezegd wordt, al die projecten hebben overlap met elkaar. Dus de Martini Plaza, zit bijvoorbeeld ook topsport in, Kardingen, de Nieuwe Poort. We kijken ook naar de overlap tussen die drie. Nou, museum en aanhoud dan even buiten. Die drie hebben echt overlap met elkaar. Dus we kijken wat is die samenhang en welke keuzes kun je daarin maken. Martini Plaza, daar is een toekomstvisie. Die kijken we nog eens kritisch tegen het licht. En ook daar zit gewoon een vastgoedprobleem dat de beurshallen, hè, de expohallen en de Borgmanzaal gewoon echt af zijn. En ook het totale vastgoed moet je echt naar kijken. Dus we kijken inderdaad van wat zijn de scenario's die wat je zou kunnen doen. Nou, dan hebben we het met 4, blijft op de huidige locatie, waarbij je bijvoorbeeld een expohal en de Borgmanzaal niet zou vervangen. Wat betekent als je de sporthal zou verplaatsen, topsporthal zou verplaatsen naar Kardingen. Wat zou je betekenen als je alleen het muziektheater overhoudt? Of wat zou het betekenen als je het huidige plan, zoals die ooit is bedacht, helemaal zou uitvoeren? Dus daar wordt op dit moment naar gekeken, gerekend en getekend. En ook die, eigenlijk net als de andere projecten, dat in de vervolgsessies zal er nader op worden ingegaan. Dan de Museum aan de Aa. Dat is eigenlijk van een hele andere omvang. Qua bedrag, daar zit wel ook een probleem in wat gaat om je toekomst van het museum. Ook het pand zelf. Dus daar maken we eigenlijk een soort integrale business case. En we kijken heel kritisch van wat zijn de kosten en kan het goedkoper, wat zou dat betekenen. Dus daar maken we, deze is echt wat overzichtelijker. En ook qua bedrag veel kleiner, maar daar maken we gewoon een integrale business case. Er werd al een beetje gevraagd van, als je naar die hele lijst kijkt, ik zei net, niet alles hoeft tegelijk en niet alles komt terug in de begroting. Ik heb even, om te kijken, wat zou nou terug kunnen komen? Dat is echt een ambtelijke inschatting. Nou, dan zei ik net al, dan zou je in de voorjaarsbrief iets kunnen vinden van het nieuwe muziekcentrum, van het Kardingen, van Martini Plaza en Museum in de Aarde. Dat zijn de ambtelijke projecten. En daarnaast zien we op dit moment, wat zit nou 1 of 2 jaar om ons af te komen, waar we nog misschien wel niet in de begroting helemaal rekening mee hebben gehouden. Dat is Warmtestad, het Zonnepark op Meerstad Noord, Meerstad, het nieuwe masterplan, het gebiedsontwikkeling stationsgebied. We hebben een masterplan gemaakt voor sportvoorzieningen. Wat betekent dat voor de komende jaar of 2 jaar? Het ontwikkelbedrijf, maar ook voor openbare ruimte. Hè, moeten we elk jaar weer kijken van welke vervangingen zijn nodig. Huisvesting voor stadsbeheer is een thema. Hebben jullie recent ook een collegebrief over ontvangen. En de wijkvernieuwing. Dat zijn thema's die mogelijk zouden terugkomen in de begroting. Voor de alle andere dingen is ofwel zeggen van, dat is misschien nu niet actueel of wordt niet actueel nog. Ofwel, het is al geregeld in de begroting en die middelen voorstaan. Nou, dit is eigenlijk de sheet waar ik eerst mee begon. Het doel is om de raad vroegtijdig te betrekken, te kijken hoe ga je om met al die onzekerheden en langzamerhand toe te werken naar het voorjaarsdebat, waar je ook richting kan geven, waar nog geen investeringsbesluiten worden genomen en waar je eigenlijk bij de begroting in november een soort vertaling gaat krijgen van meer duidelijkheid krijgen over een aantal, in ieder geval die grote projecten en hoe ga je daar verder mee? Wat betekent dat voor de investeringsbeslissing? Wat betekent dat voor onze meerjarenbegroting?
Dank u wel. Ik neem aan dat we bij het laatste blokje zijn aanbeland. Ik zag in ieder geval meneer Rustenbiel onderweg toch nog de vinger opsteken. En gaat uw gang.
Ja, eigenlijk een herhaling van mijn vraag in het begin. Deze brief is dan van september. Hè. We zijn nu dan 3/4 jaar verder. Ik ben benieuwd of er meer te delen valt over die 4 projecten dan wij nu weten. Want we lezen dat er opties zijn voor verplaatsing Nieuwe Poort naar Suikerzijde. Nou, daar zit ongetwijfeld analyse onder. Dat deel je niet zomaar, dus daar ben ik benieuwd naar. En er is natuurlijk best wel veel onrust nu over Kadding ontstaan. Dus ja, ik was gewoon benieuwd naar, kunnen we daar zo snel mogelijk over spreken met meer informatie dan we tot nu toe gekregen hebben de afgelopen 3/4 jaar.
Volgens mij is daar de volgende sessie ook voor bedoeld. Kijk, wat ik net al benadrukt, we zijn echt nog echt met huiswerk bezig. Het college heeft er nog niet integraal over gesproken. Dus de volgende sessie, die uitkomsten zijn bijna gereed, komt gewoon op tafel. Wat komt er uit die vervolgopdrachten die ambtelijk zijn uitgevoerd? Dat is het wat ik tot nu toe kan zeggen.
Nog meer.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even benieuwd naar die vier projecten, want u zegt er zit een urgentie op. Vandaar dat die, dat snap ik ook, dat die eruit gekozen zijn. Wanneer moeten wij daar eigenlijk over die vier projecten? Gaan wij dat besluit nemen met de begroting op dat moment? Of hebben we daar nog aparte investeringsbesluiten die we moeten nemen?
Ja, wat ik net al zei, van in de begroting zou je in ieder geval iets financieels kunnen regelen. En dan wordt ook duidelijk van wanneer kunnen we, gelijk hadden we ook het investeringsbesluit nodig. We kunnen dan zeggen wanneer dat is, of u doet dat bij de begroting. Dat staat eigenlijk nog open, hè? Want het is, ja, ik zei net al, het is maart en november. We zijn nou echt druk bezig in dat proces. We zijn echt heel vroeg. Dus dat hebben we eigenlijk op dit moment niet uitgeleid nog. Dat is eigenlijk het gesprek wat eigenlijk allemaal nog moet plaatsvinden, ook in het college. Dus ja, ik informeer jullie bijna eerder aan het college op dit moment.
Nog meer vragen?
Ja, het is een beetje technisch vanavond. Het gaat natuurlijk over de ijsbaan. Daar gaat u ook mee rekenen. Alleen, het maakt nogal uit wat voor type ijsbaan je neerlegt qua investering. In relatie tot exploitatie. Worden er meerdere scenario's voor verschillende ijsbanen als het gaat om circulariteit en energie, et cetera, uitgewerkt? Dus krijgen we dat te zien, is de vraag? Of komt er gewoon één berekening, dit kost de ijsbaan?
Ja, we kijken natuurlijk ook, we kijken natuurlijk ook naar andere voorbeelden in het land. Tuurlijk kijken we daarna. Dus we kijken naar andere verschillende varianten.
Nog anderen? Nee. Dan gaan we naar mevrouw Bennebelle.
Dank u wel. Geldt dat ook voor de andere projecten die daar stonden? Hè? De andere drie dan nog naast ernaast stonden. Dat u ook verschillende varianten naar kijkt en uitwerkt?
Voor alle grote projecten kijken we natuurlijk naar verschillende varianten. Ik begon ook met de vraag, we kijken, alles kunnen we even ter discussie stellen. Alles kijken we naar, ook ambtelijk van, wat zijn nou verschillende scenario's? Dus daar kijken we heel open naar. En dat leidt tot verschillende scenario's, ja, voor alle projecten.
We gaan naar vervolg en vragen, vooruitblik en vragen. Heeft u daar nog iets specifieks over op te merken? Of was dat meer de algemene opmerking?
Algemene, hè, wat ik eerder al gezegd. Er volgen nog drie sessies om langzamerhand meer duidelijkheid te krijgen. In de opname voorjaarsbrief, begroting. Dus dat zit allemaal in. Ik snap dat u heel graag het antwoord op gaat op heel veel vragen. Maar ja, dat is echt nog even in de tijd.
Maar meneer De Haan heeft zeker nog wel een vraag.
Ja, voorzitter. Al eerder is een keer gesproken, hè, over bijvoorbeeld de eisen bij Kardingen, dat ook andere regio's daarbij een bijdrage zouden leveren. Ik probeer hem niet politiek te stellen, maar in welke zin werk je dat ook uit voor andere grote projecten die wellicht een regionale functie hebben, om ook daar te kijken op welke manier bijvoorbeeld een regio zou kunnen bijdragen aan, ik noem maar Martini Plaza of een Oosterpoort. Dus wordt ook in andere projecten gekeken naar eventueel regionale bijdrage?
We kijken in alle projecten naar mogelijkheden van cofinanciering. Alleen in de schaatsbaan ligt het meest, dat is die regiofunctie zo sterk. Daar wordt in ieder geval naar gekeken. Dus we kijken in bredere zin wel naar cofinanciering.
Meneer Brandenburg.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk niet heel erg een vraag, maar ik wou even zeggen dank voor deze doorkijk. Want ik loop hier ook al een aantal jaartjes voor. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo vroeg, zo uitvoerig over een begroting hebben gesproken. Met alle moeilijke keuzes daarbij. En ik begrijp wel dat nog niet alles helemaal dichtgetimmerd is. Dat is maar goed ook, zou ik willen zeggen. Want dan hebben we als raad helemaal niks meer te doen. Dan hebben we een soort zakenkabinet hier. Dat moeten we volgens mij ook niet willen. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij met deze sessie vandaag. En het heeft mij in ieder geval heel veel geholpen bij besluiten die we de komende tijd moeten nemen.
Heer, zou ik bijna zeggen. Als er niet meer vragen zijn, dan dank ik de heer Ritsma inderdaad voor zijn buitengewoon heldere betoog. De behoefte bij veel fracties is om volgende keer, 10 april, meer daarin te krijgen op de projecten. Die toezegging is ook gedaan. Ik hoop dat het u dan de volgende keer tot meer tevredenheid stemt. Maar voor nu hartelijk dank voor deze uitleg en voor uw komst. En een fijne dag verder.